gaan vanavond lezen uit Lucas 11. Zijn we weer een stukje verder mee in het Lucas-evangelie. Lucas 11 en ik lees daarvan vers 14 tot 54. Dat is een heel eind. Lucas 11, vers 14 tot en met 54. En er staat, en hij dreef een demon uit bij iemand en deze kon niet spreken. En het gebeurde dat hij, die niet spreken kon, toen de demon uitgevaren was, sprak. En de menigte verwonderde zich. Maar sommigen van hen zeiden, hij drijft de demonen uit door Beelzebul, de aanvoerder van de demonen. Anderen verlangden van hem om hem te verzoeken een teken uit de hemel. Maar hij kende hun gedachten en zei tegen hen, ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest. En een huis dat tegen zichzelf verdeeld is, valt. Als nu ook de Satan tegen zichzelf verdeeld is, hoe kan zijn rijk stand houden? Want u zegt dat ik door Beelzebul de demonen uitdrijf. Als ik door Beelzebul de demonen uitdrijf, door wie drijven uw zonen hen dan uit? Daarom zullen zij uw rechters zijn. Maar als ik door de vinger van God de demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij u gekomen. Wanneer een sterke gewapende man zijn woning bewaakt, is alles wat hij heeft veilig. Maar als iemand die sterker is dan hij op hem afkomt en hem overwint, neemt hij hem zijn gehele wapenrusting waarop hij vertrouwde af en verdeelt zijn buit. Wie met mij niet is, is tegen mij. Wie met mij niet verzamelt, die drijft uiteen. Wanneer de onreine geest van de mens uitgegaan is, gaat hij door dorre plaatsen om rust te zoeken. Maar wanneer hij die niet vindt, zegt hij, ik keer terug naar mijn huis waar ik uit weg gegaan ben. En wanneer hij aankomt, vindt hij het geveegd en opgeruimd. Dan gaat hij weg en neemt 7 andere geesten mee, die meer verdorven zijn dan hij zelf. En wanneer ze naar binnen gegaan zijn, gaan ze daar wonen. En het einde van die mens wordt erger dan het begin. Het gebeurde, toen hij deze dingen sprak, dat een vrouw uit de menigte haar stem verhief en tegen hem zei, zalig is de schoot die u gedragen heeft en zijn de borsten waaraan u gezogen heeft. Maar hij zei, veel eer zijn zij zalig die het woord van God horen en het bewaren. Toen de menigte te hoop liep, begon hij te zeggen, dit geslacht is een verdorven geslacht. Het verlangt een teken, maar het zal geen teken gegeven worden dan het teken van de profeet Jona. Want zoals Jona voor de inwoners van Nineveh een teken is geweest, zo zal ook de zoon des mensen het zijn voor dit geslacht. De koningin van het zuiden zal in het oordeel samen met de mannen van dit geslacht opstaan en hen veroordelen. Want zij is gekomen van de einden van de aarde om de wijsheid van Salomo te horen. En zie, meer dan Salomo is hier. De mannen van Nineveh zullen in het oordeel samen met dit geslacht opstaan en het veroordelen. Want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En zie, meer dan Jona is hier. Niemand die een lamp aansteekt, zet die in het verborgene. En ook niet onder de korenmaat, maar op de standaard, zodat zij die binnenkomen het licht kunnen zien. De lamp van het lichaam is het oog. Wanneer dan uw oog oprecht is, is ook heel uw lichaam verlicht. Maar als het kwaadaardig is, is ook heel uw lichaam duister. Zie er dus op toe dat het licht dat in u is, geen duisternis is. Als dus uw lichaam helemaal licht is en geen enkel deel ervan duister is, zal het net zo geheel licht zijn als wanneer de lamp het met zijn schijnsel verlicht. Toen hij dit zei, vroeg een farizeeër aan hem of hij bij hem de middagmaaltijd wilde gebruiken. Hij ging naar binnen en ging aanliggen. Toen de farizeeër dat zag, verwonderde hij zich erover dat hij zich niet eerst gewassen had voor het middagmaal. Maar de Heer zei tegen hem, welnu, farizeeër, u reinigt de buitenkant van de drinkbeker en van de schotel, maar uw binnenste is vol roofzucht en boosaardigheid. Onverstandigen. Heeft hij die het buitenste maakte ook niet het binnenste gemaakt? Geef echter de inhoud ervan als liefdegave en zie, alles is voor u rein. Maar wee u, farizeeën. Want u geeft tienden van de munt en de wijnruit en van alle kruiden. maar u gaat voorbij aan het recht en aan de liefde van God. Deze dingen zou men moeten doen en die anderen niet nalaten. Wee u, Farizeeën, u hebt de voorste plaatsen in de synagogen lief en de begroetingen op de markten. Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huigelaars, want u bent net als de graven die niet zichtbaar zijn. De mensen die er overheen lopen weten het niet. Een van de wetgeleerden antwoordde en zei tegen hem: Meester, wanneer u deze dingen zegt, behandelt u ons ook smadelijk. Maar hij zei: Wee ook u, wetgeleerden, want u legt de mensen lasten op die moeilijk zijn om te dragen, en zelf raakt u die lasten niet met één van uw vingers aan. Wee u, want u bouwt de grafmonumenten voor de profeten, maar uw vaderen hebben hen gedood. U getuigt dus dat u instemt met de daden van uw vaderen, want ze hebben hen gedood en u bouwt hun grafmonumenten. Daarom heeft de wijsheid van God gezegd: Ik zal profeten en apostelen naar hen toezenden, en van hen zullen ze sommigen doden en anderen vervolgen, opdat van dit geslacht afgeëist wordt het bloed van alle profeten dat van de grondlegging van de wereld af vergoten is. Van het bloed van Abel tot het bloed van Zacharia, die omgebracht is tussen het altaar en het huis van God. Ja, ik zeg u, het zal afgeëist worden van dit geslacht. Wee u, wetgeleerden, want u hebt de sleutel van de kennis weggenomen. Zelf bent u niet binnengegaan en u hebt hen die binnengingen tegengehouden. Toen hij deze dingen tegen hen zei, begonnen de schriftgeleerden en fariseeën hevig tegen hem tekeer te gaan en dwongen zij hem zich over heel veel uit te spreken. Zij spannen strikken voor hem om iets uit zijn mond op te vangen, opdat ze hem zouden kunnen beschuldigen. Tot zover. En het gaat eigenlijk nog door, want we zijn er nog niet. Maar ik heb het even zo gelezen, tenminste een wat groter gedeelte, zodat je ook kan zien dat dat alles wat zich hier afspeelt en wat de Heer Jezus vertelt, dat hij dat allemaal in één moment ook uitspreekt. Dus het heeft allemaal direct met elkaar te maken wat hier staat. En nou zijn we nog wel begonnen met zo'n mooi lied. Maar als je dan dit leest, die word je niet vrolijk van natuurlijk. Hè? Als je dit zo allemaal ziet. En we hebben al vaker met elkaar geconstateerd, hè, dat de komst van de Heer Jezus in de wereld, dat die komst alles te maken heeft met de oprichting van het koninkrijk. En daar moet het naartoe. Maar we weten ook dat Gods tegenstander, die heeft ook zijn agenda. En die werkt ook ergens naartoe. We kunnen lezen op verschillende plaatsen dat er een moment zal komen dat de tegenstander van God zich notabene gaat laten aanbidden. En ja, dat doet hij omdat hij wil proberen in ieder geval zich aan God, de Allerhoogste, gelijk te stellen. Nou, wat je hier ziet, dat is in feite iets van de strijd tussen de Heer en de tegenstander. En dat begint al met dat gedeelte over Beelzebul vanaf vers 14. Ja, het is bepaald niet mooi wat hier gezegd wordt. De Heer Jezus die drijft een demon uit bij iemand die niet spreken kon. En zodra dat gebeurt, spreekt die man. Dus er is ook een soort sprake van een genezing. Dat wil overigens niet zeggen dat iedereen die niet spreken kan bezeten is of zo, maar dat was in dit geval wel het geval. En dan staat er ook zo mooi, hè, aan het eind van vers 14, de menigte, die verwonderde zich. Nou, prima zou je zeggen. De menigte verwonderde zich. Maar dan staat er ook in vers 15, sommigen van hen zeiden: hij drijft de demonen uit door Beelzebul, de aanvoerder van de demonen. Nou, dan krijg je wat de Heer Jezus vervolgens gaat vertellen van dat heeft natuurlijk geen zin als je dat zo ziet, want dat zou betekenen dat de duivel tegen zichzelf strijdt. Dat is een koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, dat is een rijk dat tegen zichzelf verdeeld is, als dat zo zou zijn. Maar goed, het is natuurlijk wel op zijn zachtst gezegd een zware beschuldiging die hier aan het adres van de Heer Jezus gegeven wordt. Beelzebul. Die Beelzebul die komt vaker voor in de Bijbel, en dat bedoel ik niet in de andere evangeliën, want daar komt die naam ook voor. Maar hij komt ook al voor in het Oude Testament. En ja, dat wil ik eventjes erbij halen. Dat kun je vinden in 2 Koningen. 2 Koningen 1. Alleen hebben we hem daar onder de Hebreeuwse naam. Beelzebul. En hier in het Oude Testament wordt hij net iets anders genoemd. Alleen je herkent het meteen dat het om Beelzebul gaat. 2 Koningen 1, vers 1. Ik lees 2 Koningen 1, vers 1 tot 4. Daar staat Moab. Daar zitten we dus in de tijd van Elia. Hè? Moab kwam na de dood van Agab tegen Israël in opstand. Ahazia viel door het traliewerk van zijn bovenvertrek dat in Samaria was en werd ziek. Hij stuurde boden en zei tegen hen, ga, raadpleeg Baal-Zebub, daar heb je hem, de god van Ekron, en vraag of ik van deze ziekte genezen zal. Maar een engel van de Heere sprak tot Elia, de Tisbiet, sta op, ga de bode van de koning van Samaria tegemoet en spreek tot hen, is het omdat er geen god in Israël is dat u Baal-Zebub, de god van Ekron, gaat raadplegen? Daarom, zo zegt de Heere, u zult niet van het bed afkomen waarop u bent gaan liggen. U zult zeker sterven. En Elia ging weg. En hier heb je Baal-Zebub, Beelzebul, Baal-Zebub. Wel een mooie naam, of nou, een mooie naam, ja. Hoe zeg je dat? Het bekt lekker, hè? Maar Baal, weet je wel, hè? Baal ken je wel. Dat is een van de afgoden in het Oude Testament. Baal betekent trouwens gewoon heer. Baal is ook een werkwoord, daar is dit woord ook van afgeleid. En Baal als werkwoord betekent ook heer zijn of zelfs trouwen. Dus als er staat bijvoorbeeld in het boek Jeremia dat de Heere zegt dat hij getrouwd is met het volk. In de NBG-vertaling stond dan, hij is heer over hen. In de andere vertaling staat, hij is getrouwd. Dan is dat de vertaling van het werkwoord waar Baal van afgeleid is. Dus die ene afgod, die heette, ja, die we zo kennen, Baal, weet je wel. Maar hier gaat het dan heel specifiek om Baal-Zebub. En Zebub, dat betekent vliegen. En dan niet in de zin van vliegen in een vliegtuig als werkwoord, maar vliegen in de zin van meervoud van één vlieg. Vliegen. Dus de heer van de vliegen betekent het. Ik heb ooit eens vroeger, echt, dat is heel vroeger, op de middelbare school, moest ik voor Engels een boekje lezen. Ja, dat had ik zelf uitgezocht. En dat heette Lord of the Flies. Alleen wist ik toen veel. Hè? Ja, dat is wel grappig. Maar goed, dat is dus eigenlijk Baal-Zebub, Beelzebul, de heer van de vliegen. Je hebt hier te maken met Ahazia. Ahazia is de koning van Israël, dus niet van Juda. We zitten hier al in de tijd dat de twee koninkrijken er zijn. Hij is de koning van Israël en hij, nou ja, we hebben het gelezen, hij valt van boven naar beneden en hij wordt ziek. Ja. En dan zoekt hij dus zijn raad bij Baal-Zebub, bij de heer van de vliegen. Een Israëliet notabene. En dat wordt hem ook zwaar aangerekend door de Heer. De Heer zegt ook van ja, is er dan hier geen, niet iemand, of is er geen God in Israël? Hè? Oftewel, had je mij niet moeten aanbidden? Nou ja, dat doen ze dus blijkbaar niet. In vers 16 en 17, daar staat nog bij, hij sprak tot hem. Zo zegt de Heere, omdat u boden gestuurd hebt om Baal-Zebub, de god van Ekron, te raadplegen, is het omdat er geen god in Israël is die u naar zijn woord kunt vragen, daarom zult u niet meer van het bed waarop u bent gaan liggen afkomen, u zult zeker sterven. En zo stierf hij overeenkomstig het woord van de Heere dat hij gesproken had. Dus het wordt nog eens een keer ja, onderstreept, dat datgene wat deze koning van Israël hier doet, ja, dat is, kijk, in de ogen van de Heer is dat zo'n beetje het ergste wat er gebeuren kan. Dus dat mensen van zijn eigen volk andere heren, andere baals, achterna lopen. En dat is hier dus het geval. Nou, die Baal-Zebub, ik zei al, de naam betekent de heer, of meester, heer van de vliegen. Nou, als je die betekenis van die naam nou even meeneemt weer naar het Nieuwe Testament toe, dan zie je hoe die naam daar ook gewoon uitgelegd wordt. En wat moeten wij er nou onder verstaan, hè? Heer van de vliegen, wat moeten we nou onder die vliegen verstaan? In het Nieuwe Testament staat dat simpelweg in vers 15. Want er staat, sommigen van hen zeiden, hij drijft de demonen uit door Beelzebul, de aanvoerder van de demonen. En daar heb je eigenlijk de betekenis. De aanvoerder van de demonen. Dus als er over de aanvoerder, of de heer bedoel ik, van de vliegen gesproken wordt, dan gaat het uiteindelijk om de aanvoerder van de demonen. En Beelzebul, hij was het niet alleen, aanvoerder van de demonen, maar zijn naam wijst daar dus ook op. En ja, wat de Heer Jezus hier doet, dat deed hij, in de ogen in ieder geval van zijn tegenstanders, dat deed hij alsof hij dat dus deed door Beelzebul. Nou, er komt nog iets bij. Dit is op zich al erg genoeg natuurlijk, wat hier staat, maar er komt nog iets bij. Dan moeten we even naar het Marcus-evangelie, naar het parallelgedeelte, zoals we dat noemen. Zowel in het Marcus-evangelie als in het Matthäus-evangelie kom je dit ook tegen. Marcus hoofdstuk 3. In vers 22, daar heb je ook een verwijzing naar Beelzebul. Er staat, de schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren, zeiden, hij heeft Beelzebul. En door de aanvoerder van de demonen, drijft hij de demonen uit. Nou ja, en dan zie je wat er vervolgens staat, hè? Hij riep hen bij zich en zei tegen hen in gelijkenis, hoe kan de Satan verdrijven? Nou, dat is wel maar weer een beetje overeenstemmend met wat we in Lucas hebben gelezen. Dan komt in vers 28, komt erbij, voorwaar, ik zeg u, dat alle zonden de mensenkinderen vergeven zullen worden, en de lasteringen die zij ook maar uitgesproken hebben, maar wie gelasterd zal hebben tegen de Heilige Geest, die heeft geen vergeving in eeuwigheid. Of tot in de eeuw. Maar is schuldig en verdient het eeuwig oordeel. Hij is het eeuwige oordeel schuldig. En verbindt dit nou dan aan die uitspraak over Beelzebul? Nou, dat is het vers wat erop volgt in vers 30. Daar wordt namelijk de reden gegeven waarom. Daar staat, hij heeft een onreine geest. Dus wat zijn tegenstanders hier doen, de tegenstanders van de Heer Jezus, dat is dat de geest waardoor hij werkt, en dat is inderdaad de Heilige Geest. De Heilige Geest leidt de Heer Jezus in alles. We hebben dat in het begin van het Lucas-evangelie ook gezien, beginnend bij zijn doop. Toen kwam de geest op hem. En hij werd vervolgens ook door de geest geleid. En hier, ja, daar wordt dan gezegd van, ach ja, hij drijft demonen uit, hij doet dat door Beelzebul, aanvoerder van de demonen. Dus ze proberen hem in een bepaalde hoek te zetten. Alleen de Heer Jezus, die zegt van, ja, waar je nu mee bezig bent, hè, dat betekent dat je de Heilige Geest, waardoor ik werk, dat je die als een onreine geest betitelt. En dat, zegt de Heer Jezus, dat is een zonde. Daar bestaat geen vergeving voor. In een andere evangelie staat, in deze en in de toekomende eeuw. En hier wordt het vertaald met in eeuwigheid. Maar dat is het punt. Er is in die zin wel heel wat gedoe, zeg maar, hè, in de christelijke wereld over wat is nou de zonde tegen de Heilige Geest. Weet je wel? En je merkt wel dat als daar een stukje uitleg aan gegeven wordt, dat heel veel mensen dat dan doen zonder in de Bijbel te lezen wat er nou eigenlijk over staat. He, dus dan begint men toch een beetje in de richting op te schuiven van, nou ja, zonde tegen de Heilige Geest betekent dat je niet tot geloof komt. En die zonde wordt niet vergeven. Weet je wel? Zo wordt het dan vaak uitgelegd. Maar ja, als je dit zo leest, he, en dat geldt ook voor de andere gedeelten het andere gedeelte in Matteüs, waar dit ook zo naar voren wordt gebracht. Als je dit zo leest, dan merk je dat de zonde tegen de Heilige Geest, dat dat direct te maken heeft met zeggen dat de Heer Jezus Christus niet door de Heilige Geest zijn werk doet, maar in dit geval dan door Beelzebul. Dus feitelijk komt het erop neer dat je zegt dat de Heilige Geest Beelzebul is. En de Heilige Geest, dan kom je uiteindelijk natuurlijk ook op het punt dat je dan heel direct met God te maken hebt. En dan zeg je dat God een onreine geest is. En dat is iets, ja, dat wordt niet vergeven. En de Heer Jezus, die zegt dit dus tegen deze mensen. Heel belangrijk om dat te weten. En hij zegt dat tegen mensen die op dezelfde manier zo oordelen over de Heer Jezus. Dus hier wordt niet zomaar iets door de Heer Jezus gezegd wat werkelijk voor iedereen bestemd is, maar hier wordt iets gezegd wat bestemd is voor mensen die zeggen hij doet dit door Beelzebul. Die groep, en dat is een groep van mensen in de Bijbel, die kom je op allerlei plekken tegen. We zijn ze trouwens net ook een paar keer tegengekomen toen we Lucas 11 lazen, alleen toen wist u nog niet dat u erop moest letten, dus dat komt zo meteen nog wel. Maar we zijn ze al een paar keer tegengekomen. Dat is een groep van mensen die zich inzet tegen de Heer. Nou, als we even weer naar Lucas 11 gaan, dan staat daar even kijken hoor. En dan staat daar dus in, even kijken, in vers 14, 15, dat de Heer Jezus die demon uitdrijft, en dat er van hem gezegd wordt van nou dat doet hij door Beelzebul. En dan staat er zo even tussendoor in vers 16, anderen verlangden van hem om hem te verzoeken een teken uit de hemel. En nou komt de Heer Jezus daar een stukje later even op terug. Maar eens kijken, dat is ook weer in hetzelfde hoofdstuk. We hebben het ook gelezen trouwens, in het 29e vers. Daar staat toen de menigte te hoop liep, begon hij te zeggen, dit geslacht is een verdorven geslacht. Het verlangt een teken, maar het zal geen teken gegeven worden dan het teken van de profeet Jona. Dus nou heb je net in vers 16 gelezen dat er staat, anderen verlangden van hem een teken om hem te verzoeken. Een teken uit de hemel. En in vers 29 zegt de Heer Jezus zelf, dit geslacht is een verdorven geslacht, het verlangt een teken. Maar het zal geen teken gegeven worden dan het teken van de profeet Jona. Nou, die woorden die daar door de Heer uitgesproken worden. En ja, dat zijn de woorden die direct te maken hebben zometeen, dat zullen we zometeen zien, met dat teken van Jona en wat daar gebeurt. Maar de Heer Jezus die legt hier dus met die woorden dit geslacht, legt hij in ieder geval een link naar de mensen die om een teken vragen. In vers 16 lijkt het nog heel algemeen, anderen verlangden van hem een teken. We zullen straks nog duidelijker gaan zien wat voor mensen dat zijn. Maar hij omschrijft ze dus in vers 29 met dit geslacht. En dat geslacht verlangt een teken. Laten we heel eventjes voor dat teken naar het Oude Testament gaan. Namelijk naar Jona. Kijk, in grote lijnen weet u wel wat het teken is, dus daar ben ik ook wel van overtuigd dat u dat weet. In die zin hoeven we dat ook niet op te zoeken, bij wijze van spreken. U weet allemaal wat er met Jona aan de hand was. Jona, Jona, ga naar Nineveh, weet je wel. En Jona die zei nee. Volgens mij de laatste keer dat ik hier was nog gezongen zondags. Het zijn van die favoriete nummers, hè, voor kinderen vaak. Kijk, de kern van het teken van Jona komt neer op, hè, die woorden die de Heer Jezus zegt van, nou, zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde was, zo zal de zoon, of in de buik van het zeemonster was, zo zal de zoon des mensen 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde zijn. Hè, dat is heel specifiek het teken. Maar als je een klein beetje meer kijkt naar wat gebeurt er zo allemaal met Jona, dan staat er in vers 1... van hoofdstuk 1 staat: het woord van de Heere kwam tot Jona, de zoon van Amittai. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want hun kwaad is opgestegen door mijn aangezicht, voor mijn aangezicht. Maar Jona stond op om naar Tarsis te gaan, weg van het aangezicht van de Heere. Hij daalde af naar Jafo en vond een schip dat naar Tarsis ging. Hij betaalde de prijs voor de overtocht en ging aan boord om met hem mee te gaan naar Tarsis. Weg van het aangezicht van de Heere. Nou, dat geslacht, hè, waar de Heer Jezus het over had, dit geslacht, vraagt om een teken. Nou, en de Heer zegt er eigenlijk bij van, ja, je krijgt wel een teken, maar dat is het teken van Jona. En wat is er met Jona aan de hand? Nou, Jona verblijft op een zeker moment, verblijf klinkt net alsof het ook heel comfortabel was, die verblijft in de buik van het zeemonster, hè? Zoals de Heer Jezus het omschrijft, van de grote vis. En nou, dat was, kun je wel zeggen, denk ik, geen pretje om je daar te bevinden. Maar hoe kwam hij daar? Hij kwam daar ja, vanwege zijn ongehoorzaamheid. Hè? Hij moest dus naar Nineveh gaan, hij moest naar het oosten toe. Maar, of noordoosten zeg maar, vanuit Israël gezien. Maar hij ging naar het westen toe. Hij stond op om naar Tarsis te vluchten. En er staat dan weg van het aangezicht van de Heere. En dat is een uitdrukking, ja, die moet je eigenlijk eventjes onthouden. En ja, op zich is dat niet zo'n hele moeilijke uitdrukking om te onthouden natuurlijk. Weg van het aangezicht van de Heere. Want ja, dat is zo'n uitdrukking die zo duidelijk typeert dat iemand de Heer de rug toekeert. Dus Jona had moeten gaan. Vers 3 begint met het woordje maar. Nou, dan weet je eigenlijk al van dat gaat niet goed komen. Jona die staat op om naar Tarsis te gaan. En hij vindt dan uiteindelijk ook een boot. Een Tarsisboot heet zo'n ding. En die Tarsisboot die brengt hem naar Tarsis. Tarsis, dat is dat ligt onder in Spanje tegenwoordig, toen ook trouwens, maar het heet tegenwoordig Sevilla. Dus waar het tegenwoordige Sevilla ligt, een beetje onderin, daar is Tarsis. Je moet dat niet verwarren met Tarsus, waar Paulus vandaan kwam, want dat ligt ergens in Turkije. Dus Tarsis, een schip dat naar Tarsis ging. Er was in het Oude Testament zelfs sprake van een complete Tarsisvloot. De koningen die hadden op een gegeven moment hadden ze een Tarsisvloot hadden ze aangelegd. En weet je waar die Tarsisvloot zich bevond? Die bevond zich, wat wij dan tegenwoordig noemen, ik weet niet, eigenlijk niet precies hoe dat in de Bijbelse tijd heette, misschien ook wel zo, maar dat is Eilat. Zegt u dat wat? U bent er wel eens geweest zeker, of niet? Ja, zie je, daar heb je het al. Hè? Ja, Eilat. Heb je daar die grote boot ook zien liggen, of niet? Nee. Nee, dat klopt, want die zijn vergaan. Maar ja, dat waren de Tarsisboten. Dan zie je dat de Bijbel klopt, hè? Ja. Maar die Tarsisboten, moet je nagaan dus, die bevonden zich daar. En die waren in staat om helemaal, want Suezkanaal was er nog niet, om helemaal onder Afrika door te varen. En dan om dan uiteindelijk weer bij Spanje de Middellandse Zee in te gaan. En dus dat waren boten die waren wel behoorlijk zeewaardig. Maar die boten, die Tarsisboten, ach, u zou eigenlijk voor uzelf eventjes met een concordantie of computerprogramma even dat op moeten zoeken. Maar dan zul je zien dat dat overwegend iets te maken heeft met de opstand tegen de Heer. Omdat mensen zich sterk gaan voelen als ze hun Tarsisboten hebben. He, daarom is het ook goed om die schepen niet te verbranden en zo, weet je wel, al dat soort dingen. He, die kun je maar beter hebben. Er staat eigenlijk maar één keer in de Bijbel iets positiefs over die Tarsisboten. En dat is in de profetie waarin de Heer zegt dat hij op Tarsisboten zijn volk terug zal brengen. En dus ja, komt ook nog eens een keer goed ook. Maar goed, hij gaat dus aan boord van zo'n Tarsisschip en hij gaat daarmee weg van het aangezicht van de Heere. Nou is er in de Bijbel, is daar vaker sprake van. Hebt u een idee waar dat voor het eerst voorkomt? Weggaan van het aangezicht van de Heer. Ja, verder terug kan je ook niet eigenlijk. Hè? Maar dan heb je dus meteen de eerste mens. Die heb je daar. Die uitdrukking weg van het aangezicht des Heeren zul je niet zo heel gemakkelijk vinden in Genesis 3. Maar het staat er wel. Dat heeft namelijk te maken met het moment dat Adam en Eva zich verbergen. En dan staat er voor het aangezicht van de Heer. En daar staat inderdaad die uitdrukking. Zij verbergen zich weg van het aangezicht van de Heer. En dat is precies dezelfde uitdrukking die later gebruikt wordt voor hun zoon. Namelijk Kaïn. Kaïn gaat ook weg van het aangezicht van de Heer. En dat, ja, dan kun je zeggen van, nou ja, goed, ja, dat is ook toevallig zeggen, dat dat zo een paar keer voorkomt in de Bijbel. Maar je kunt aan de andere kant ook denken van, hé, daar liggen bepaalde verbindingen. En die verbindingen, nou, kom ik zo meteen nog wel eventjes op terug. Dus weg van het aangezicht des Heer, dat is wat Jona doet. Als de Heer Jezus zegt, dit geslacht verlangt een teken, en het krijgt geen teken dan het teken van Jona, dan verbindt de Heer Jezus daar dus dat wat hemzelf later zou overkomen, namelijk 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde, dat verbindt hij aan Jona. En daarmee verbindt hij dat ook aan het weggaan van het aangezicht van de Heer. En daarmee wordt het in feite ook verbonden met die andere personen in de Bijbel die weggaan van het aangezicht van de Heer, zoals Adam en Eva, en ook Kaïn. Het wordt allemaal zo aan elkaar verbonden. Nou, wat Jona betreft, we hebben net gelezen in Lucas 11 dat er staat dat ze geen ander teken krijgen dan het teken van Jona, en dan staat erbij de profeet. Nou, je kunt het hele boekje Jona doorlezen, maar je zult nergens een profetie ontdekken. En toch is Jona een profeet, maar dat zit hem dan vooral in de geschiedenis die Jona doormaakt. Nou, wat Jona betreft, er staat in het 12e vers, u weet wel hoe dat gaat, hè? Jona die zit op die boot en er komt dan een enorme wind, dat schip dreigt te vergaan, nou dan moet het inderdaad, of dreigt te breken staat er in vers 4, dan moet het inderdaad een enorm slecht weer geweest zijn. Maar dan staat er op een zeker moment in vers 12 dat Jona tegen de zeelui zegt, pak mij op en werp mij in de zee, dan zal de zee u met rust laten, want ik weet dat deze zware storm u omwille van mij overkomt. Nou, dat zien ze helemaal niet zitten om dat te doen. En ze zeggen ook in vers 14, toen riepen zij de Heere aan, dat is prachtig, hè? Want het waren helemaal geen mensen die geloofden in de Heere in eerste instantie. Maar ja, Jona had gezegd, ja, jongens, vers 9, ik ben een Hebreër en ik vrees de Heere, de God van de hemel, die de zee en het droge gemaakt heeft. En waarmee hij aangeeft dat hij inderdaad wel gelooft in de Heere, maar er een loopje mee neemt. Nou, die zeelui die roepen de Heere aan. En dan zeggen zij, vers 14, och Heere, laat ons toch niet vergaan om het leven van deze man, leg geen onschuldig bloed op ons. Want u, Heere, doet zoals het u behaagd heeft. En toen pakten ze Jona op en wierpen hem in de zee en de woedende zee kwam tot bedaren. Nou kun je zeggen van, Jona, had hij nou onschuldig bloed? Was die man nou onschuldig? Nee, hij was niet onschuldig. In zekere zin nam hij zelf namelijk de schuld op zich. Hij zegt van ja, gooi mij maar in het water, want het is mijn schuld. En het was ook zo. Hè? Maar toch, die persoon, Jona, ja, die wijst naar de Heer Jezus. En zoals dat wel vaker in de Bijbel voorkomt, dat als mensen iets doen in hun ongehoorzaamheid, dan blijken ze soms een beeld te zijn van wat Christus doet en deed in zijn gehoorzaamheid. Dus als je het hebt over Adam, hè, er staat eigenlijk zo'n beetje niks positiefs over Adam. Ik weet niet of u dat wel eens opgevallen is. Maar je kunt nergens iets lezen over zijn geloof of wat dan ook. Hij had dat eigenlijk ook heel niet nodig natuurlijk, geloof. Hè, want hij heeft een tijd meegemaakt dat hij de Heer gewoon kon zien. Maar goed, er wordt helemaal niks. Dat hij alle dieren een naam geeft, dat kun je dan nog als enig positief feit kun je dat dan naar voren brengen. En voor de rest helemaal niks. Wat doet Adam? Ja, Adam die kiest voor zijn vrouw. Zijn vrouw heeft zich laten verleiden door de slang. En Adam kiest voor haar. En dat is een daad, zegt Paulus in Romeinen, dat is een daad van ongerechtigheid. Dus het is eigenlijk helemaal niet goed wat Adam daar doet. Maar Paulus zegt er ook bij, die daad van ongerechtigheid, dus zeg maar even, die ongehoorzaamheid, waarmee Adam zich verlaagde tot het niveau van zijn vrouw. Hè, want zo is het in feite gegaan. Die vrouw werd verleid door de slang. En daardoor viel ze van haar positie af. En dan komt Adam, hè, we hebben het daar wel eens over gehad. Dan komt Adam en die doet een stap naast de positie die hij ontvangen heeft. Het woordje overtreding, wat in Romeinen staat, dat is de vertaling van het woordje parabasis, de overtreding. En parabasis betekent naast de basis. En dat is precies wat er met Adam gebeurde. Dus hij koos en hij kwam naast de basis te staan, hij naast zijn positie waarop hij geschapen was. Nou, dat heeft Adam gedaan. Maar het blijkt dus dat, ja, datgene wat Adam daar in zijn ongehoorzaamheid gedaan heeft, dat notabene een beeld is geworden van wat Christus in zijn gehoorzaamheid gedaan heeft. Adam was op een gegeven moment weg van het aangezicht van de Heer. En de Heer Jezus Christus is ook weggegaan van het aangezicht van de Heer. Je kunt in verschillende psalmen ook lezen hoe zwaar dat voor de Heer Jezus is geweest. Dat hij in die psalmen ook bidt tot God, van verberg toch uw aangezicht niet voor mij. Dus de Heer Jezus die is werkelijk weg van het aangezicht van de Heer gegaan. Nou, en hier heb je Jona, die doet dat ook, gaat ook weg van het aangezicht van de Heer. Er wordt in zijn verband wordt er gesproken over onschuldig bloed. Ja, dan denken we toch eigenlijk meteen aan de Heer Jezus. Die zijn leven opgeofferd heeft. Dat was nou inderdaad onschuldig bloed. Toen de Heer Jezus stierf, stond er zo'n Romeinse hoofdman. Die stond erbij te kijken en die zegt van nou, dit was waarlijk een rechtvaardige die hier gestorven is. En dat kon die man notabene zien. Maar hij was ondertussen wel gekruisigd. De Heer Jezus bedoel ik dan. Hij was gekruisigd. Je moet je nog even afvragen, door wie? En dat is altijd een goede vraag natuurlijk. Door wie de Heer Jezus gekruisigd is, gaan we zo meteen lezen. Je zult verbaasd staan. Tenminste, misschien ook wel helemaal niet. Maar je zult wel zien dat er opeens allerlei dingetjes op hun plek gaan vallen. Nou goed, onschuldig bloed. Jona die komt in het water terecht. En er is een grote vis, zegt vers 17... door de Heere beschikt en die slokt Jona op. En het was 3 dagen en 3 nachten was hij in het binnenste van de vis. En daar bevond hij zich dan. En vanuit dat binnenste bidt Jona tot de Heere. Ik heb geloof ik u wel eens verteld dat wij vroeger hadden wij thuis zo'n kinderbijbel, weet je wel. En daar stond ook de geschiedenis van Jona in en ook met plaatjes erbij en zo. En zo'n bijbel van Anne de Vries was dat. En daar stond dan op een gegeven moment bij dat plaatje van bij Jona, zag je Jona op een soort krukje zitten. In die vis, weet je wel. En dan zag je zo al die ribben, of hoe noem je dat, die graten en zo van die vis, zag je zo. Het zag er haast gezellig uit, weet je wel. Ja, dacht haast van, joh, die Jona die heeft het toch maar weer getroffen. Hè? Ja, dat is ook natuurlijk om, het was een kinderbijbel, dus ja, je moet dat natuurlijk ook allemaal niet te heftig laten zien. Snap ik ook wel. Maar dat was niet de werkelijkheid voor Jona natuurlijk. Hè? Hij zegt in vers 2, zegt hij, ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heere. En dat was het ook inderdaad. Hij zat gewoon compleet in de verklemming. Of beklemming. Hij kon geen kant op. En hij zegt erbij in vers 2, uit de schoot van het graf riep ik om hulp. Heeft hij het over het graf? Daar staat een woord dat in andere vertalingen vertaald wordt met dodenrijk. En nou snap je ook wel dat dit teken van Jona, wat Jona overkomt, heel specifiek over die 3 dagen en 3 nachten, dat een teken is. Ja, dat inderdaad verwijst naar de Heer Jezus. Ik heb dit seizoen op een andere plaats bijbelstudies over de psalmen, Christus' getuigenis in de psalmen. En dat is het tweede seizoen trouwens al, dat ik daarmee bezig ben. En aan het eind van het vorige seizoen hebben we Jona 2 hebben we, onderzocht. En dan blijkt dat heel Jona 2, dat blijkt een aaneenschakeling te zijn van psalmen, messiaanse psalmen. Dus je kunt al die teksten die daar staan in Jona 2, kun je allemaal terugvinden in de psalmen. En dat blijken dus allemaal psalmen te zijn die wijzen op het lijden, het sterven en de opstanding van Christus. Dat is prachtig hoe dat in elkaar zit. Nou goed, dus dit, hoofdstuk 2, dat is wat er gebeurt in die 3 dagen en 3 nachten als Jona roept tot de Heer. Hij kan het achteraf pas vertellen, want hij zegt, ik riep. Uit mijn benauwdheid. En dan is het laatste wat hij zegt, dat is het heil is van de Heere. Dat kun je aan het eind van vers 9 vinden. Het heil is van de Heere. Als je dat op zijn Hebreeuws zegt, dan staat er Yeshuata la Yahweh. En daar hoor je al de naam van Christus, of van de Heer Jezus in door, hè? Yeshua. Dat betekent de Heere is redding. Het heil is van de Heere. Die uitdrukking die bepaalt ons dus bij de verlossing in Christus. En dat wordt weer duidelijk in de naam van de Zoon van God, namelijk Jezus, Jehoshua. En zodra hij dat gezegd heeft, dan spreekt de Heer tot de vis en wordt Jona uitgespuugd op het droge. En dan gaat hij dan uiteindelijk toch maar doen wat hij moest doen. En dan trekt hij de stad door en predikt hij en de mannen van Nineveh die luisteren. En de Heer Jezus, die zegt ook dat die mannen van Nineveh die hebben geluisterd, maar, zegt hij erbij, laten we maar weer teruggaan naar Lucas 11, maar, zegt hij erbij, meer dan Jona is hier. En u weet, net zo goed als ik, dat de Heer Jezus daarmee op zichzelf wijst. Dus ze krijgen het teken van Jona, dat is één ding. Maar de Heer Jezus zegt erbij dat meer dan Jona hier is. Kijk in vers 32 van Lucas 11, daar staat dat zo. Er staat, de mannen van Nineveh zullen in het oordeel samen met dit geslacht, daar heb je dit geslacht weer, opstaan en het veroordelen. Want ze hebben zich bekeerd op de prediking van Jona en zie, meer dan Jona is hier. En even daarvoor gaat het over de koningin van het zuiden, koningin van Sheba, of Sheba, die naar Salomo kwam. En aan het eind van vers 31 zegt de Heer, zie, meer dan Salomo is hier. Jona, we weten het, Jona is weggegaan van het aangezicht des Heeren. Maar Jona is na 3 dagen en 3 nachten in die vis geweest te zijn, is hij uiteindelijk weer in de richting van het aangezicht van de Heere gegaan. Want hij is gehoorzaam geworden tot de taak die hij moest doen. En ja, dat klopt ook wel weer mooi, want Jona, de naam Jona, betekent duif. En je weet dat een duif, die komt altijd weer terug. En je kan het beest net zo ver wegbrengen als je wil, maar het komt toch steeds weer terug. En dan denkt zo'n duivenmelker, denkt van, nou, dan ben ik eigenlijk blij dat ik van die beesten af ben. Weet je wel. En hij zit nog maar net aan de koffie thuis en het beest komt alweer terugvliegen vanuit Spanje of zo. Hè? Ongelooflijk. Maar de naam Jona, dat is trouwens ook wel grappig. Dus die naam Jona als zodanig, die laat al iets zien over het terugbrengen. Realiseer dat, hè, dat er staat in het begin van de Bijbel dat de aarde woest en ledig is. En dan staat er, en de geest van God zweefde over de wateren. En dat zweven over de wateren, dat woordje zweven, hè, dat heeft te maken met, wij zouden dat kunnen vertalen met recreëren. De geest van God, die was al bezig met recreatie. Hè, maar dan niet op de camping, maar recreatie. He, dus daar zit een beetje het gedachte in van herscheppen. En die geest van God, ja, die brengt terug. De geest van God wordt niet voor niets vergeleken met een duif. Toen hij als in de gedaante van een duif op de Heer Jezus kwam bijvoorbeeld. En die duif, ja, die zorgt dat het weer terugkomt bij God. Dat is wat er aan de hand is. Nou, dat zie je ook in de naam van Jona dus terug. Maar nu is het aparte. Jona is een beeld van Christus. Even heel kort door de bocht. Christus is weggegaan van het aangezicht des Heren uit gehoorzaamheid. Hij was 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde. En hij is weer teruggekeerd. Hij is weer uitermate verhoogd teruggekeerd. Dus dat is echt het beeld van een Jona, een duif. Maar de naam Jona van deze man, dat is een vrouwennaam. Want hij heet in het Hebreeuws Jona met een H erachter. Als het nou zonder H was, dan was het een mannetjesduif. Maar met een H erachter, nou blijkt dat het opeens een vrouwtjesduif is. Dat is apart, een duivin, zeggen we dan. Ja. En ja, hoe zit dat? Nou ja, dat heeft te maken met dat Jona als persoon niet alleen maar een beeld is van de Heer Jezus Christus, maar ook van het volk van God. De vrouw van God. En de Heere die zegt ook op verschillende plekken, zegt hij dat hij Israël weer terug zal brengen, zoals hij duiven terugbrengt, staat er dan. Even kijken of ik dat kan vinden. In Hosea. Ja, in Hosea 11, daar staat bijvoorbeeld in vers 10 en 11. Daar staat, zij zullen achter de Heere aangaan. Hij zal brullen als een leeuw. Ja, hij zal brullen en de kinderen zullen bevende komen van de kant van de zee. De zee is in de Bijbel vaak een beeld van de volkerenzee. Ze zullen bevende komen als een vogel uit Egypte, als een duif uit het land Assyrië. Dan doe ik hen wonen in hun huizen, spreekt de Heere. Dus daar wordt het vergelijk gemaakt met de duif. En daar staat dan Jona, als een Jona. Hosea 11 vers 11. Op bladzijde 1430. Hoeft u niet op te zoeken, maar mag je misschien wel opschrijven. Jesaja 60 vers 8 en 9. Daar staat, wie zijn deze die daar komen aangevlogen als een wolk, als duiven naar hun til? Voorzeker de kustlanden zullen mij verwachten en de schepen van Tarsis zullen de eerste zijn om uw kinderen van verre te brengen, hun zilver en hun goud met hen, naar de naam van de Heere uw God, naar de Heilige van Israël, want hij heeft u verheerlijkt. Ook zo'n tekst, hè, die daarop wijst. Dus dat is Jesaja 60 vers 8 en 9. Nou, die vergelijking, hè, tussen de Heere en Jona, of Jona en de Heere, en ook de vergelijking tussen Jona en het volk, het vrouwelijke volk, hè, het volk Israël. Ja, dat is op zich wel duidelijk. En broeders en zusters, voor ons als gelovigen zit er natuurlijk ook wel een hele mooie boodschap in. Dat je weet, Kijk, wij hebben als gelovigen hebben onze positie. We hebben er net van gelezen in Efeze 1. We hebben onze positie in Christus. Maar goed, dat wil niet altijd zeggen dat je daar elke dag helemaal vol van bent. En er zijn gelovigen die raken soms wel behoorlijk van het padje af. Maar ja, het mooie is dat als je je positie in Christus hebt, dan weet je zeker, dat is toch de eindbestemming. En daar kom ik altijd weer terecht. De Heer die houdt ons vast en die brengt ons daar waar Hij ons hebben wil. Daar hoeven we heel niet benauwd over te zijn. Dat komt wel goed. Dus ja, Jona, beeld van de Heer Jezus. En de Heer Jezus zegt ook, meer dan Jona is hier. Nou, dat teken van Jona. Je leest in het parallelgedeelte in Matthäus 12, lees je dat de Heer Jezus dat teken van Jona uitlegt. Hè, zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in het hart, of in de zee, in het zeemonster was. Zo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde zijn. Dat teken, dat is dus de kern van waar het op draait. Het gaat in feite hier om het teken van dood en opstanding. En dat is het teken, daar draait het om. Het teken van dood en opstanding. In het Johannesevangelie zegt de Heer Jezus, willen jullie een teken? Nou, ik zal deze tempel afbreken en in 3 dagen zal ik hem doen herrijzen, zegt de Heer. Nou, en dan snappen die gasten die eromheen staan, die snappen dat dan niet natuurlijk. Want die zeggen dan van, ja, wacht eventjes, Herodes die heeft, hoeveel, 43 jaar of zo heeft hij over die tempel gedaan, om die te bouwen en nu zult hem in 3 dagen afbreken en opbouwen, kom nou. Maar er staat er ook bij dat Johannes zegt, maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam. Dus ja, dat is het teken. De laatste keer dat we Bijbelstudie hebben dit seizoen, dat is dan volgend jaar ergens, in april of mei, dan gaan we het ook nog hebben over die 3 dagen en die 3 nachten. En dat je dus uit de Bijbel ook perfect kunt terugvinden en kunt halen dat de Heer inderdaad 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde is geweest. Ik vertoon er dan nog lichtbeelden bij, dus dat wordt helemaal mooi. Maar dat klopt ook precies, weet je wel. Dus dan ga je ook ontdekken van, hé, die Goede Vrijdag, ja, dat kan eigenlijk allemaal niet. En weet je, er blijkt van alles niet te kunnen. Maar je kunt uit de Bijbel heel mooi ontdekken hoe het dan wel zit. En dat is natuurlijk uiteindelijk ja, het belangrijkste. Maar goed, dat hou je nog te goed dan. Nou nog even, hè. De Heer Jezus zegt dus in vers 29, zegt hij, dit geslacht is een verdorven geslacht. Het verlangt een teken. En in vers 31, daar zegt hij, de koningin van het zuiden zal in het oordeel samen met de mannen van dit geslacht opstaan. En in vers 32, de mannen van Nineveh zullen in het oordeel samen met dit geslacht opstaan. Nou, en dan is de les, de een komt er goed af en de ander niet. Dit geslacht, ik zei het zo straks al, dat vind je in vers 16 terug. Daar staat namelijk, anderen verlangden van hem, om hem te verzoeken, een teken uit de hemel. Nou kunnen we ons afvragen van, ja, wacht eens even, wie zijn dat dan, hè? Anderen? Want ja, de Heer die doet dat en er is een menigte van mensen om hem heen en die menigte wordt ook steeds groter, weet je wel. Dus ja, hè, wie bedoelt hij dan precies, sommige van hen? Nou, moet u even met me meebladeren naar Matthäus 12. En Matthäus 12, dat heet dan ook weer met een mooi woord het parallelgedeelte. Matthäus 12, u ziet vanaf vers 38 dat daar gesproken wordt over het teken van Noah, van Jona, hè, staat erboven. Maar dan zie je ook meteen wie die sommigen zijn uit Lucas 11, want er staat, toen antwoordden sommigen van de schriftgeleerden en de fariseeën. Dus degenen die vragen aan de Heer Jezus van, Heer, wij zouden wel een teken van u willen zien. Hè? Ja, dat klinkt haast zo van, nou, We hebben nou al zo'n tijd geen teken meer gezien. Het wordt weer eens tijd, weet je wel. Een beetje spektakel en zo. Maar hier staat, het zijn sommigen van de schriftgeleerden en de fariseeën. Meester, wij zouden van u een teken willen zien. Ja, en dan draait de Heer Jezus er ook geen doekjes om. Want dan zegt hij meteen in vers 39. Hij antwoordde en zei tegen hen. Een verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken ontvangen, of het zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. Nou, en dan heb je die aanhaling die ik net al noemde, zoals Jona, hè, dan heb je dat gedeelte, 3 dagen, 3 nachten, et cetera. Dus sommige van de schriftgeleerden en de fariseeën, die vragen om een teken, en de Heer Jezus, die zet ze ook meteen op hun plek, ook voor ons. Want hij zegt, een verdorven en overspelig geslacht. Moet je toch voorstellen dat het hier wordt gezegd tegen de leiding van het volk, de geestelijke leiding, de geestelijke elite, zou je kunnen zeggen, van het volk. En de Heer Jezus omschrijft ze met woorden als dit geslacht, maar hier een beetje uitgebreider. En hoe? Want hij zegt, het is een verdorven en overspelig geslacht, verslacht. Nou, geslacht toch. Raakt er helemaal van in de war. En dat laatste, dat is even belangrijk, hè. Het is allemaal belangrijk, maar dit is nog even extra belangrijk. Hij zegt, het is een overspelig geslacht. Een overspelig geslacht. En die overspeligheid, die hebben we nou in het begin al even gezien. Toen die koning van Israël, in plaats van naar de Heere toe te gaan, naar Baal-Zebub toe ging. Beelzebul, de heer van de vliegen, de aanvoerder van de demonen. Dat overspelige, ja, dat is uiteindelijk ook het grote probleem wat er ligt binnen het volk, onder het volk van Israël. Hoe dan? Nou, dat volk is gedurende de hele geschiedenis, de Bijbelse geschiedenis tenminste, is dat volk heel vaak, en dat geldt niet voor allen, maar dat geldt wel voor, in ieder geval, zoals het hier staat, de leiding van het volk, sommigen van de leiding, hè, want we moeten natuurlijk ook weten, er zijn schriftgeleerden en fariseeën geweest die wel van goede zin waren. Maar als het om deze gaat, dan zijn die mensen er in feite altijd geweest en ze hebben zich altijd verzet tegen de Heer. Ze verzetten zich altijd tegen de Heer. Het wordt ook tegen ze gezegd, gij verzet u altijd tegen de Heilige Geest. Als je denkt even aan die toespraak van Stefanus. Er komt maar geen einde aan. Jullie zijn er steeds weer mee bezig. Nou, en dat verzet tegen de Heer, dat uitte zich in het nalopen van andere goden. En ja, dat is in het geval van Israël overspel. En dat wordt nog wat, want dat werkt uiteindelijk toe naar een situatie. Ik noemde het straks al even, maar een situatie die Paulus beschrijft in 2 Thessalonicenzen 2, dan heeft hij het over de toekomst en over het moment dat de dag van de Heere gaat beginnen. Maar dan zegt hij ook, dat is allemaal niet zo best, dan schrijft Paulus, moet ik even kijken hoor, in vers 3... Hij schrijft daar, laat niemand u op enigerlei wijze misleiden, want die dag komt niet tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is. De tegenstander die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Nou, hier staat nogal een aantal keren het woord God. Maar het blijkt dat die tegenstander, dat is de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, dat hij zich in de tempel zal zetten om zich te laten aanbidden alsof hij God is. En ja, dat kun je wel doen, maar het blijkt dat er dus ook aanbidders zijn. Dat is eigenlijk de grote ellende van het hele verhaal. Er blijkt dus dat er mensen zullen zijn die zullen hem aanbidden. Nou, je raadt nooit waar die mensen vandaan komen. En je raadt ook nooit hoe ze genoemd worden in de Bijbel. Ja, dat raad je wel. Dat is namelijk dit geslacht. Dat zijn de tegenstanders van de Heer. En die tegenstanders van de Heer, die hebben het erop gemunt om de tegenstander van de Heer uiteindelijk op de troon te krijgen. Ik zei in het begin al dat Lucas-evangelie, dat gaat over de komst van het koninkrijk in deze wereld. Maar je ziet, zeker in zo'n hoofdstuk als Lucas 11, dat daar een enorme strijd aan verbonden is. En die strijd die speelt zich af tussen God en zijn tegenstander, maar ook tussen zijn aanhangers en de aanhangers van de tegenstander. En die aanhangers van de tegenstander, die worden dus door de Heer Jezus genoemd een boos of een verdraaid en overspelig geslacht. Daar staat nog meer over, broeders en zussen. Oh ja, dat wil ik nog even zeggen, voordat ik dat nou helemaal vergeet. Want ik had het net over overspelig geslacht. Er staat hier in 2 Thessalonicenzen 2 vers 3. Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is. Het gaat dus over de dag van Christus of de dag des Heren. Aan het eind van vers 2. Maar Paulus zegt, die dag komt niet, tenzij eerst de afval is gekomen. En de mens van de wetteloosheid, zoon van het verderf, geopenbaard is. Dus als je daar nou een volgordetje aan plakt, dan moet je zeggen, eerst komt dus de afval. En vervolgens komt daar, de dag van de Heer en openbaart Christus zich. Die mens van de wetteloosheid, dat lees je ook later. Dat is in het 8e vers, die wordt verteerd door de komst van de Heer. En door het woord dat uit zijn mond komt, de geest. Hij zal hem verteren door de geest uit zijn mond, staat er. Nou, die afval, ja, dan weet je, daar heb je het weer. Het woord voor afval dat hier gebruikt wordt, dat is het woord apostasia. In het Engels, apostasy. Dat is in het Engels een normale, nou ja, wat heet normaal, maar het is in ieder geval een term die gebruikt wordt. Apostasia. En dat betekent vanaf stand of vanaf, ja, vallen. Vanaf je stand, je positie, vallen. Als het hier over de afval gaat, dan gaat het daar over overspeligheid. Het gaat daar over het volk dat op een bepaalde plaats door God gesteld is, namelijk in het huwelijksverbond met hemzelf. En op het moment dat het volk een ander gaat nalopen, is het dus een overspelig volk, onder leiding van het overspelig geslacht, en bidden zij een ander aan. En die ander, ja, die wordt hier genoemd als degene die zich in de tempel zet. Wij hebben, ja, natuurlijk als gelovigen hebben wij vooral oog voor het plan dat God heeft. Maar vergeet niet dat Gods tegenstander ook zijn plan heeft. En zijn trawanten, zijn dienaren, die doen er alles aan om hem op de troon te krijgen. Dat geslacht, en ja, dan moet ik het eigenlijk toch wel heel erg negatief zeggen, maar dat geslacht, dat gelooft inderdaad ook dat God bestaat. Maar dat geslacht gelooft ook dat er een tegenstander is en dat is hun God. Dat is degene die ze dienen. En het gaat daadwerkelijk om die groepering van mensen die zich tegen God opstellen en zo proberen om het doel van de tegenstander van God tot stand te brengen. Daar moet het naartoe. En dat is een weg waarin alle, zeg maar, normale dingen in het leven niet meer normaal zijn. Waarin alles wordt veranderd, waarin allerlei vreemde toestanden zich aan afspelen. En de gekste dingen moeten maar normaal gevonden worden, weet je wel. Dat past helemaal in de lijn van die tegenstanders van God. Nou, laten we eventjes teruggaan nog naar het Lucas-evangelie. Want in Lucas 17, daar staat ook heel kort even een verwijzing naar dit geslacht. Lucas 17, en daar gaat het vanaf vers 20 over de komst van het koninkrijk van God. En dan zegt de Heer in vers 24, we vallen een beetje er midden in, hè. Maar dan zegt hij, want zoals de bliksem flitst van de ene plaats onder de hemel naar de andere plaats onder de hemel, en naar de andere plaats onder de hemel ligt, zo zal ook de Zoon des Mensen zijn op zijn dag. Maar dan komt het, eerst moet hij echter veel lijden en verworpen worden door dit geslacht. Daar heb je het. Ja, en nou zie je, hè, dat ze van de herziene statenvertaling hebben ze het gewoon dus helemaal niet begrepen. Want dan zetten ze de cursief voor mensengeslacht. Zie je dat staan? Aan het eind, het laatste woord van vers 25, mensengeslacht. Maar mensen staat cursief. En ja, de Heer Jezus is ook niet zomaar verworpen door het mensengeslacht. De Heer Jezus is verworpen door dit geslacht. Dat is wat de Heer zegt. En als je die uitdrukking dit geslacht opzoekt in het Lucas-evangelie, dan kom je inderdaad ook bij Lucas 11 terecht. En dat zijn de mensen die beschuldigen de Heer Jezus ervan dat hij werkt door Beelzebul. Daar is geen vergeving voor. Voor hen niet, om zoiets te zeggen, als ze zoiets zeggen. En hij noemt ze dit geslacht, dat vraagt om een teken. Krijgt geen teken dan het teken van Jona. De dood en opstanding. Reken maar dat de kant van de tegenstander precies weet wat Christus gedaan heeft. Alleen desondanks niet hem willen volgen, maar de tegenstander. En hier wordt ook gezegd dat, dat hij verworpen is door dit geslacht. Nou, nog even. Hè. Laten we even terugkeren naar hoofdstuk 11. Want we zijn natuurlijk niet voor niets dat hele hoofdstuk, of bijna dat hele hoofdstuk gaan lezen. In het laatste stuk daarvan namelijk, daar richt de Heer zich tot de fariseeën en de wetgeleerden en ook de schriftgeleerden. Vanaf vers 37, daar staat, dat gedeelte, daar staat, toen hij dit zei, vroeg een fariseer aan hem of hij bij hem de middagmaaltijd wilde gebruiken. Nou, dat vind ik altijd heel gezellig klinken. Hè? Ja, kom je lunchen. Zo moet dat dus ongeveer gegaan zijn, weet je wel. Maar we hebben het al gelezen. Ik denk dat die man zich de haar uit de kop getrokken heeft daarna. Van hoe heb ik zo stom kunnen zijn om dit te doen? Hè? Want hij kreeg er van langs, van hier tot Tokio. De Heer die spreekt 6 weeën uit over zijn toehoorders. De eerste 3 gericht tot de fariseeën. Vers 44, dat is het derde wee, daar staat, wee u schriftgeleerden en fariseeën, huigelaars. Nou, dat weet je, kijk, normaal gesproken zeg je dat natuurlijk niet tegen je gastheer. Als jij nou iemand uitnodigt voor de lunch en hij was zijn handen niet. En je, weet je wel, maar je zegt er dan niks van, weet je wel. Maar je zit wel zo naar die handen te kijken, hè. En dan gaat die ander dat in één keer tegen jou zeggen. Huigelaar, graf, weet je wel. Ja, dan denk je ook van, ondankbare hond. Hè? Ja, tenminste dat zou ik dan denken. De Heer Jezus die spreekt hen erover aan. Hè? Eerst tegen die ene persoon. Maar hij spreekt in die ene persoon spreekt hij al die fariseeën aan. Vers 44, schriftgeleerden en fariseeën staat er, wee u. Ja, en dan, dat vind ik ook zo mooi, hè. Dan blijkt dus dat er ook meer mensen zijn, want dan staat er in vers 45, een van de wetgeleerden antwoordde en zei tegen hem, meester, wanneer u deze dingen zegt, behandelt u ons ook smadelijk. Je zou haast medelijden met hem krijgen, weet je wel. Hij voelde zich aangesproken. Nou, en dan gaat de Heer gewoon door. Wee, ook u, wetgeleerden. Hè? Want u legt de mensen lasten op die moeilijk zijn om te dragen. Zelf raakt u die lasten niet met één van uw vingers aan. Nou, duidelijker kan het allemaal niet. We hebben al gezien, dit geslacht is het geslacht dat de Heer gedood heeft. En hier komen ze ook ja, naar voren. Hè? Want als de Heer Jezus zo die uitspraken doet, die weeën uitspreekt, dan zegt hij in vers 49, daarom heeft de wijsheid van God gezegd, ik zal profeten en apostelen naar hen toezenden en van hen zullen ze sommigen doden en anderen vervolgen, opdat van dit geslacht afgeëist wordt het bloed van alle profeten, dat van de grondlegging van de wereld afvergoten is, van het bloed van Abel tot het bloed van Zacharia, die omgebracht is tussen het altaar en het huis van God. Ja, ik zeg u, het zal afgeëist worden van dit geslacht. En dat is toch wel apart, hè, wat de Heer hier zegt. Want de Heer, die verbindt hier, zeg maar, die opstand van dit geslacht, een boos en overspelig geslacht, verbindt hij ja, aan al hun kameraden in het verleden. Te beginnen bij Abel, tot het bloed van Zacharia. Dat bloed van Abel, dat is wel duidelijk, hè? Dat, daarover lees je in het boek Genesis, dat is het eerste Bijbelboek. En er wordt, dat is wel een beetje, ja, een beetje de vraag van wat bedoelt de Heer Jezus hier precies, want hij zegt ook, hij heeft het ook over het bloed van Zacharia. En nou is het inderdaad zo dat in het boek 2 Kronieken, daar is een Zacharia, wiens bloed vloeit, hè? Die wordt omgebracht. En 2 Kronieken, dat is in veel Hebreeuwse Bijbels het laatste Bijbelboek. Dat is een andere indeling dan bij ons. Dus daarmee kun je eigenlijk zeggen dat de Heer Jezus erop wijst van ja, van begin tot eind is er bloed vergoten door dit geslacht. Het zijn allemaal van dit soort mensen. Alleen, het punt is, die Zacharia, als je Matthäus erbij neemt, dan is dat Zacharia de zoon van Berechia, staat erbij. En dan hebben wij het niet over de Zacharia uit 2 Kronieken, maar dan hebben wij het over de profeet Zacharia. Dat was namelijk de zoon van Berechia, de zoon van Iddo. En die profeet is aan het einde van de geschiedenis van Israël gedood. En dat, ja, dat is zo ongeveer 400 jaar voor Christus geweest. Nou ja, goed, de Heere die zegt van het bloed, van het bloed van Abel tot het bloed van Zacharia zal het afgeëist worden van dit geslacht. Dus hij zet daar die schriftgeleerden en wetgeleerden en fariseeën, in ieder geval de tegenstanders, die zet hij daar op één en dezelfde lijn als de tegenstanders die er door de tijden heen geweest zijn. En hij begint met het bloed van Abel. En broers en zusters, dit weet u allemaal. Wie was nou degene die Abel dan ombracht? Nou, dat weet je wel toch? Ja, dat was Kaïn. En Kaïn is uitgerekend een die ging weg van het aangezicht van de Heere. Over Kaïn, daar wordt ook nog gezegd. En vooral over Kaïn wordt gezegd in 1 Johannes 3. Dat hij uit den boze is. Je moet niet de weg van Kaïn opgaan. Dwaalleraars in Judas, die zijn de weg van Kaïn opgegaan. Nou, die weg van Kaïn, dat is een weg, weg van het aangezicht van de Heer. Hij keerde zich van hem af. Dus ja, dan komt opeens alles zo'n beetje bij elkaar. Door alle tijden heen zijn er mensen geweest die hebben zich in de dienst gesteld door hun daden. En je kunt zeggen van, nou ja, dat hebben ze dan onbewust gedaan. Maar ik vraag het me eerlijk gezegd af. Ik denk dat daar heel veel bewustheid bij is wat er gedaan wordt tegen de Heer. Ze hebben altijd geprobeerd door het hele door de hele Bijbelse geschiedenis heen, om uiteindelijk de koninklijke lijn naar Christus toe af te breken. En als ultieme poging om de komst van de Zoon in deze wereld te frustreren, hebben ze hem gekruisigd. En dat is wat er gebeurd is. En ze hebben hem gekruisigd en ja, in alle toespraken in het boek Handelingen, waarin de spreker zich richt tot de Joodse mensen, wordt er ook gewoon bijgezegd, jullie zijn moordenaars van de rechtvaardigen geworden. Ja, hij draait er wordt niet omheen gedraaid. Er wordt niet gezegd van ja, dat hebben die Romeinen gedaan of zo, weet je wel. Nee, jullie hebben het gedaan. Zo worden ze daarvoor ter verantwoording of verantwoordelijk gesteld. En nogmaals, dan gaat het dus om de leiders van het volk. Dit geslacht. En dat zijn ook nou uitgerekend degenen die zeggen van, ach ja, die Jezus van Nazareth, die doet alles wat hij doet, doet hij door Beelzebul. En zo proberen ze de verwarring compleet te maken. Hè, door hem in een bepaalde hoek te zetten. Broeders en zusters, dat geslacht, hè, en dat is tot slot, dat geslacht dat wordt door Paulus ook omschreven. En Paulus die zegt daarvan, dat zijn, maar dan moet je het letterlijk vertalen, hè, dan doe ik dat ook maar even, dat zijn de zonen van de ongehoorzaamheid. Hij heeft het daarover in de Efezebrief en in de Colossensebrief. En hij zegt in beide brieven dat die zonen van de ongehoorzaamheid degene zijn over wie Gods toorn komt. Ja. In Romeinen 1, daar staat dat de toorn van God komt over degenen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Het beeld dat door wat fanatieke christenen wel geschetst is, van als de Heer Jezus Christus terugkeert en je bent op dat moment geen gelovige, nou dan heb je vette pech gehad, want dan overleef je het niet. Dat beeld is geen Bijbels beeld. Wat de Bijbel leert, dat is dat als Christus zich openbaart, dan zal dat tot gerechtigheid zijn van de gelovigen en het zal tot toren zijn, tot oordeel, voor degenen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Dat zijn degenen die zullen inderdaad onder de toren van God vallen. En wat er zeg maar met de gemiddelde ongelovigen gebeurt, daar gaat het helemaal niet over. Dat is allemaal van latere zorg voor God. En dat is allemaal in zijn zorg. Dat komt allemaal wel goed. Er zijn zat mensen die op het moment van de wederkomst zullen leven, die werkelijk nog nooit van God gehoord hebben, laat staan een keuze voor hem hebben kunnen maken of wat dan ook. Dat zijn heus geen mensen die daarvoor meteen worden afgestraft. Nee, het gaat om dit geslacht. Het gaat om de zonen van de ongehoorzaamheid. En Paulus die zegt daarover in de Efezebrief, zegt hij notabene tegen gelovigen van het lichaam van Christus, hij zegt, doe nou niet met hen mee. Heb geen deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, ontmasker ze veel eer. Doe nou niet met ze mee, word geen deelgenoten daarvan, van die zonen van de ongehoorzaamheid. Meedoen, dat is nog weer iets anders dan een zoon van de ongehoorzaamheid zijn. Dus er zitten allerlei nuanceverschilletjes in, waar je wel op moet letten. Maar broeders en zusters, als wij, zoals we ook begonnen met te lezen, als wij weten, ons realiseren dat wij gezegend zijn met alle geestelijke zegen, ja, dan mag je toch eigenlijk ook wel aannemen dat je als gelovige ook helemaal geen zin hebt om met die mensen mee te doen. En laat staan, als je er op een zeker moment achter komt, dat het werkelijke tegenstanders van God zijn. De strijd die er gaande is, die is veel groter en heviger dan wij vaak denken of dat we kunnen zien. Maar dat neemt niet weg dat we ons daar wel bewust van mogen zijn. Dat we die werken van duisternis wel degelijk mogen ontmaskeren en ondertussen ook mogen ontdekken van wat zijn wij ontzettend rijk geworden in de Heer Jezus Christus. Wat heeft Hij, wat heeft God ons rijk gemaakt in Hem? Dat wij zomaar uit die wereld gehaald zijn en in dat lichaam van Christus geplaatst zijn en dat we met Christus opgewekt zijn en met Hem verhoogd zijn. Ja, weet je zou zeggen, het kan niet op. En dat is wat de Heer aan ons toebedeeld heeft. En daar mogen wij uit leven. Dus ja, we hebben heel wat narigheid gelezen over dat geslacht. Maar we eindigen toch weer, alsof we echte Jona's zijn, met waar we mee begonnen. En dat is, het zit helemaal goed met ons, broeders en zusters. En dat is te danken aan Gods genade. We gaan de Heere danken. Lieve Vader in de hemel, we willen u weer danken aan het einde van deze avond, Heere, voor uw woord. Heere, uw woord waarin we toch ook zoveel duidelijkheid mogen zien over hoe de dingen in elkaar zitten. Heere, we zijn misschien best wel gewend, Heere, om te lezen in de Bijbel. Maar Heere, we lezen ook vaak met de kennis die we hebben, Heere, en we zijn dan ook geneigd, Heere, om dingen in te vullen, soms op een niet-Bijbelse manier. Maar Heere, dank u wel dat we toch steeds weer tijd en gelegenheid mogen nemen om samen uw woord te lezen, erover na te denken. Heere, en we willen u danken dat u ons daarin ook steeds bepaalt, Heere, bij dingen die werkelijk belangrijk zijn. En ook dingen die er werkelijk staan. Heer, en dan ontdekken we hoe diep uw woord eigenlijk gaat in alles, in het duidelijk maken van, van wat er werkelijk aan de hand is. We danken u zo, Heren, en dat is eigenlijk voor iedereen te begrijpen, dat we u mogen kennen en dat we u hebben mogen leren kennen door het offer van de Heer Jezus Christus. We danken u zo, Heren, dat hij in deze wereld gekomen is. En dat hij ook voor ons zijn leven gegeven heeft. En dat wij, Heer, ook met hem gestorven zijn, maar ook met hem weer opgewekt zijn en deel gekregen hebben aan een onvergankelijk leven. En Vader in de hemel, wat is dat een groot voorrecht dat we met u door het leven mogen gaan. Heer, als we in de wereld om ons heen kijken, dan zien we een wereld die stuurloos is. Heer, maar waarin het stuur maar al te graag wordt overgenomen door allerlei tegenstanders, ook van u. En soms ook gewoon door mensen die eigenlijk helemaal niet weten waar ze mee bezig zijn. Heren, maar we zien in ieder geval wel dat het allemaal steeds verder van u afgaat. En Heer, daarom danken u des te meer. Heer, dat u in uw genade ook ons, Heren, bij u gebracht hebt. En dat we deel hebben gekregen aan zoveel rijke zegen. Vader, we willen danken dat u dat steeds meer duidelijk wil maken in ons leven. Heer, en dat wij er ook steeds meer uit mogen leven. Daar loven en prijzen we u voor. Heer, en zo mogen we elkaar aan uw genade toevertrouwen. Amen. Amen.